Dag, welkom bij dit webinar over het inkopen van duurzame energie. Duurzame energie door de overheden, en dat is ook wel belangrijk, want de overheid is een groot verbruiker van energie. Denk aan de sportvelden, de straatlantaarns, het paleis op de Dam. Daar wordt heel veel energie verbruikt. En we staan tegelijkertijd voor een grote uitdaging. 49% minder CO2-uitstoot voor 2030. Dat is nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. Ja, en als je dan ziet hoe ver we nu zijn, dan moet er nog behoorlijk wat gebeuren. En ook al omdat wij als overheden natuurlijk wel het goede voorbeeld moeten geven. Of gewoon laten zien hoe het werkt. Eerst de kastanjes uit het vuur halen. De moeilijke processen doorlopen om het later over te kunnen dragen aan andere partijen. Dat is de manier om er te komen. Nou, Piano, het expertisecentrum aanbesteden, organiseert leernetwerken en webinars om de aankopen en aanbestedende diensten daarop voor te bereiden. De leernetwerken zijn vorig jaar al gestart, was een groot succes. En in dit webinar krijg je een soort van samenvatting van dat leernetwerk van 2018, waardoor je wat makkelijker in kan stappen in 2019. Of het is een opfriscursus. En dat aanbesteden van op een klimaatneutrale manier aanbesteden, dat is echt wel andere koek. Interessant, uitdagend, maar ook niet makkelijk. En zeker een proces waar je elkaar bij nodig hebt. Binnen je overheid, maar ook daarbuiten om met en van elkaar te leren. En daar zijn die leernetwerken natuurlijk uitstekend geschikt voor. Als je dit webinar hebt gezien, 3 kwartier, dan heb je een eerste idee van waar je mee moet starten. Hopelijk ben je enthousiast geworden, heb je nieuwe mogelijkheden ontdekt en je weet ook waar je verder door kan lezen. En als je echt mee wil doen aan het leernetwerk, die starten 4 april. En ook in dit webinar krijg je informatie over wat je dan te wachten staat. Ik ga zo de gasten in de studio aan je voorstellen die hierover gaan praten. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Dit is een live webinar. Het is interactief. En het is een meer keuzevraag. We zijn namelijk benieuwd. Wat is het aandeel van duurzame energie op dit moment in de totale Nederlandse energieproductie? Wat denk je? 5, 7, 14 of maar liefst 20%? Nou, wij gaan die antwoorden hier verzamelen en ondertussen stel ik je voor aan de gasten in de studio. Allereerst aan de rechterkant Christian van Dijk van Hellemans Consultancy en Machiel van Dalen, adviseur bij Piano. Christian, jij hebt al heel veel overheden geholpen om over te stappen naar duurzame energie. Wat komt er allemaal bij kijken?
Dag Judith, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja. Nou, er komt enorm veel bij kijken. Ik ben zelf consultant bij Hellemans Consultancy en begeleid met name overheden bij hun Europese aanbestedingen voor de inkoop van duurzame energie. Zo hebben we de afgelopen jaren de gemeente Den Haag, collectief Leiden, maar ook de Rijksoverheid daarbij geholpen en begeleid. Maar ook het afgelopen jaar Piano ondersteund bij het leernetwerk voor duurzame energie. Terug naar die overheden, we begeleiden ze in het hele traject van voorbereiding tot aanbesteding tot uitvoering van de overeenkomst. Van begin tot eind, ja. Kan je je voorstellen, word je geconfronteerd met heel veel verschillende vraagstukken. En dan gaan we vandaag proberen een paar van te belichten.
Ja, dus het is ook een beetje samen. En je hebt dan eigenlijk een adviseur, een trainer naast je meelopen die je er helemaal bij helpt.
Exact.
Nou ja, die rol heb jij, die begeleider in het leernetwerk. Ja. Maar je hebt zelf, want je bent bij Piano werkzaam als adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen.
Klopt.
Maar je hebt vroeger zelf ook een energiecoöperatie opgezet.
Ja, want sinds kort ben ik werkzaam, maar in Utrecht. Gewoon hebben we de zonnecentrales neergelegd, energie opgewekt. Samen met bewoners en bedrijven. Ja. Dus dat moeten ze nu, dat moet nu gaan werken.
Nou, gave ervaring.
Ja.
En hoe helpt Piano overheden met het inkopen van duurzame energie?
Ik denk vooral veel samen aan de slag te gaan. En goede ervaringen uit te gaan wisselen. En vooral ook benoemen waar het nog beter kan.
Ja, en alle wetjes en de regelgeving die
precies,
erbij komt kijken, dat zijn jullie.
Want het is natuurlijk de energiemarkt, er gaat een hoop veranderen.
Ja, goed. Ik ben benieuwd wat jullie antwoord is op de polvraag. Laten we eens even naar de resultaten kijken. Een kwart van de mensen zegt dat het 5% is, de meerderheid 7% en een derde, of 29% zegt 14%. Nou, 20% zou iets te positief zijn ingesteld. geschat. Maar Christian, wat is het goede antwoord?
Ja, nou, ik denk dat de inschatting van de deelnemers best heel aardig is.
Okay.
7% is inderdaad het juiste antwoord. Eigenopwek.nl heeft begin dit jaar gepubliceerd dat 7,3% van de totale energieopwek in Nederland duurzaam is gerealiseerd. Als je bedenkt dat de doelstelling vanuit de energieagenda in 2016 is dat in 2020 14% duurzaam opgewekt moet worden. Besef je ook direct dat we er nog lang niet zijn. En dat het belang van de duurzame inkoop door overheden heel erg belangrijk is om dat percentage omhoog te krijgen.
Ja, dat moet gewoon wat gebeuren. Ja, anders komen we er nooit natuurlijk. Dat is simpel zat.
Nou zit
je kunt trouwens in dit webinar ook vragen stellen aan Magiel over het leernetwerk of aan Christian over de inhoud. Daar kan je de chatvenster voor gebruiken wat je ziet in je scherm. Komt het hier bij mij binnen en dan paas ik hem door naar de heren. Je kunt het webinar ook nog terugkijken. Het staat gewoon op de Piano website na afloop. Misschien leuk om ook met je collega's te bekijken, zodat iedereen een beetje weet waar hij aan toe is op het gebied van aanbesteden duurzame energie. Jullie vertelden bij de voorbespreking dat we waren bezig met dit onderwerp. En toen zei Christian, nou, in het vorige leernetwerk heb ik ongeveer 9 uur college gegeven. Zoveel is er te vertellen en aan informatie over te dragen. Het komende netwerk wordt veel interactiever, echt met elkaar sparren. Maar het geeft wel een beetje aan hoeveel er eigenlijk te vertellen is. En voor dit webinar is gewoon dan ook een keuze gemaakt voor bepaalde topics. Welke keuze heb je gemaakt, Christian?
Ja, mag ik eerst toevoegen aan de 9 uur college? Was heel erg toegespitst op de informatiebehoeften die er bleek bij de deelnemers.
Ja.
En het is ook zeer goed gewaardeerd. Dus ja, blijkbaar bestaat die vraag daadwerkelijk bij aanbestedende diensten. Wat was jouw vraag?
Welke selectie uit die 9 uur je gemaakt hebt om nu te vertellen in dit webinar?
Okay. Nou ja, we willen even kort stilstaan bij de marktmogelijkheden. Hoe koop je nou daadwerkelijk duurzame energie in? En hoe maak je de vertaling naar het ambitieniveau wat je als overheid wil behalen bij je inkoop? En vervolgens lichten we een aantal praktische vraagstukken vanuit de aanbesteding toe. Blok 2. Zo koop je duurzame energie in? Wat is de aanbestedingspraktijk?
Precies. En we sluiten natuurlijk af met praktische informatie over waar je meer informatie vindt en hoe je kan meedoen aan het leernetwerk. Nou, we hebben een hoop te doen, hè?
Ja.
Laat maar snel gaan beginnen.
Yes.
Blok 1. Zo bepaal je het ambitieniveau voor de inkoop van duurzame energie. Christian.
Yes. De vraag waar we het vandaag precies over hebben. Nou ja, we hebben het net al even kort geïntroduceerd. Maar feitelijk hebben we het over de verduurzaming van je energiebehoeften. In dit figuur zie je op de rode lijn de energiebehoeften van een willekeurige afnemer. Laten we zeggen een gemeente waarbij de energiebehoeften de komende jaren hoogstwaarschijnlijk zal toenemen als je geen maatregelen neemt. Je kan als afnemer op 3 niveaus op basis van Trias Energetica invloed uitoefenen eigenlijk op die energiebehoeften en de verduurzaming daarvan. Het begint met besparen, waardoor je behoefte afneemt. De volgende stap is zelf opwekken, waardoor je energiebehoeften die je moet inkopen afneemt. En dan blijft de derde stap over en dat is het duurzaam inkopen van het restant van je energiebehoeften. Door middel van GVO's, garanties van oorsprong, die we dadelijk verder toelichten, en gascertificaten. En bij dat laatste punt 3, staan we vandaag in principe stil.
Ja.
Niet in principe, we staan er gewoon bij stil.
We staan er gewoon bij stil.
dat is het hoofdthema van deze dag, of van dit webinar.
Ja, maar die garantie van oorsprong, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want dat heeft natuurlijk ook met dat te maken van ik betaal groen, ik koop groen gas of groene elektriciteit, maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat uit mijn stopcontact komt. En daar is zoveel onduidelijkheid over. Hoe zit dat?
Hoe zit dat? Nou, dat is een hele goede vraag, want daar bestaat inderdaad veel onduidelijkheid over. Het is daarbij belangrijk te weten dat je als overheid voor die duurzame inkoop afhankelijk bent van het GVO-systeem. Het is een Europees systeem. Wat de oorsprong van de opwek garandeert. Vandaar de naam garantie van oorsprong. Het is zo dat in Nederland duurzame elektriciteit vooral door windmolens, zonnepanelen en biomassa wordt opgewekt. En voor iedere megawattuur duurzame elektriciteit wordt door de CertiQ, onderdeel van Tennet, onze landelijke netbeheerder, één garantie van oorsprong afgegeven. Die garantie van oorsprong die is vrij verhandelbaar. Als eindgebruiker betekent dit dat je om duurzaam te kunnen inkopen feitelijk twee zaken moet inkopen. Allereerst je elektriciteit zelf en daarbij een garantie van oorsprong als bewijs van de verduurzaming. En pas als je ze beide koopt, koop je duurzaam in.
Ja, nou dat snap ik.
Mooi.
Maar je hebt ook nog verschillende soorten GVO's, hè?
Klopt. Ja. Het eerste onderscheid daarin is eigenlijk de herkomst van de bron. Hè, dus waar wordt het opgewekt? Ik noemde nu de Nederlandse opwek, maar binnen Europa. Ik zei al, het is een Europees systeem. Binnen Europa vindt in alle landen feitelijk een duurzame opwek plaats. Waarbij Scandinavië bijvoorbeeld veel waterkracht plaatsvindt. Ook daar worden GVO's voor afgegeven. En ook die zijn op dezelfde manier verhandelbaar. Met name die Scandinavische waterkracht-GVO's zijn lange tijd slecht het nieuws geweest. Onder de noemer Schummelstroom stonden die niet goed bekend. En dat heeft de vraag naar Nederlandse GVO's onder andere enorm doen toenemen. Naast die vraag, of de eis eigenlijk in je aanbesteding voor Nederlandse GVO's, is er vanuit de overheden steeds meer vraag ook naar de levering door leveranciers van nieuwe opwek. Het realiseren van nieuwe opwek middels je inkoop van energie, dus een leverancier stimuleren om nieuwe opwek voor je te realiseren, noemen we additionaliteit. Dat is een eis die je in je aanbesteding kan meenemen om die energietransitie te stimuleren en nieuwe opwek daarmee te laten realiseren. Een andere aanvullende eis, of een wens eigenlijk vanuit veel overheden, is dat die nieuwe opwek binnen hun eigen regio wordt gerealiseerd. Aan de ene kant hebben we additionaliteit, nieuwe opwek. Aan de andere kant hebben we regionaliteit, dus nieuwe opwek in je eigen regio.
En waarom zou je dat willen?
Omdat je op die manier vanuit je eigen regio bijdraagt eigenlijk aan de Nederlandse doelstellingen, maar ook vooral aan je regionale doelstellingen. En vanuit het Klimaatakkoord dienen 27 verschillende regio's in Nederland een regionale energiestrategie te ontwikkelen.
Ja, ja.
En binnen hun eigen regio duurzame opwek te realiseren.
Maar hoe zit het dan met die windpark op zee? Want als dat er komt, dan zijn we ineens in één klap van, waar zaten we? 7% naar? Is daarmee niet gewoon al meteen alles opgelost?
Nou kijk, als het is niet voldoende.
Als het zo makkelijk zou zijn, Judith, dan was dat het plan wat nu uitgerold zou worden. Maar de realiteit is denk ik weer barstiger. En we weten ondertussen dat iedereen zal moeten gaan bijdragen aan de energietransitie om die te laten slagen.
Ja, dus het is ook een regionaliteit. Betekent, draag allemaal je steentje bij. Dat not in my backyard, dat gaat dan niet meer op. Je moet allemaal iets bedenken waardoor je je eigen energiesysteem voedt.
Not in my backyard is een idee wat gemeenten wellicht moeten gaan loslaten.
Gaan loslaten, ja, dat zeg je heel mooi diplomatiek. Even kort, maar hoe zit het met gas? Want we hebben het nu alleen maar over elektriciteit.
Ja, gas koop je in de basis in door middel van, of althans, gas koop je in door gas in te kopen, maar je verduurzaamt het middels CO2-compensatiecertificaten. Die komen niet voort uit de opwek van duurzaam gas, maar vanuit klimaatprojecten vanuit derde wereldlanden, waar 1 ton CO2-reductie middels dat project één CO2-compensatiecertificaat vertegenwoordigt. Ook die zijn weer verhandelbaar en kun je dus kopen om je CO2-uitstoot te reduceren. Als je echt duurzaam gas wilt inkopen, zul je groen gas-GVO's moeten inkopen. En dat GVO-systeem is voor gas in principe hetzelfde als voor elektriciteit, waarbij voor iedere megawattuur duurzaam geproduceerd groen gas, wat wordt vergist, de biomassa wordt vergist, opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en op het Nederlandse aardgasnet gezet. En op dat moment wordt er een GVO voor afgegeven, wat opnieuw vrij verhandelbaar is en ook door overheden in te kopen. nou ja, om op die manier hun aardgasverbruik te
verduurzamen. Nou, het is nog best taaie kosten. En wij begrijpen het, en jullie begrijpen het heel goed. En bij mij begint het een beetje te dagen, maar het lijkt me voor de inkopers. Weet je, je moet het ook in je eigen organisatie verkopen. Ja. De gemeente moet het aan haar burgers verkopen. En ga het dan maar eens uitleggen. En ik denk als iemand het er gewoon niet snapt, dat hij dan maar zegt, nou, sjoemelstroom.
Ja,
maar is misschien wat korter de bocht. We gaan naar de poll, jongens, want we hebben een volgende vraag voor jullie. Want wij zijn benieuwd wat voor een elektriciteit gebruikt jouw organisatie op dit moment. Zit dat op grijze energie, gewoon op Europese GVO's of op de Nederlandse GVO's? Laat ons alsjeblieft weten hoe ver jullie al zijn. En komen zo op de uitslag terug.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. De markt verkennen betekent ook de prijzen verkennen. En hoe kun je daar wat meer over vertellen, die prijsstructuur van groene energie?
Daar is een heleboel over te zeggen. Ik noemde al even de Europese GVO's. En die pollvraag hebben we net gehad. Hier zien we een overzicht van indicatieve prijzen. Op Europees niveau zou je kunnen zeggen dat er een overschot aan GVO's is. De vraag vanuit landen als Scandinavië of als Noorwegen naar hun eigen GVO's vanuit die waterkrachtcentrales is gewoon niet groot. Tegelijkertijd worden er wel heel veel GVO's geproduceerd. In Nederland is dat eigenlijk andersom, waar veel meer vraag is, maar veel minder GVO's beschikbaar. Mm-hmm. En dat zie je heel duidelijk terug, nu ook in dit prijsoverzicht, waar de eerste stap, de Scandinavische waterkracht, een indicatieve prijs op dit moment vertegenwoordigt van ongeveer 1 à 1,2 euro. En je ziet die prijs oplopen tot aan de Nederlandse wind- en zon-GVO's, die indicatief ongeveer 7 à 8 euro kosten op dit moment. Mocht je daar nou nog een additionaliteitseis aan koppelen, zijn ze afhankelijk van een aanbesteding en allerlei andere factoren ongeveer een euro duurder nog dan de reguliere
GVO's. Dat kan bijna een factor 10 schelen.
Ten opzichte van de Scandinavische waterkracht.
Ja.
Ja, dat klopt. Tegelijkertijd is het denk ik belangrijk om de kosten van je GVO's te duiden ten opzichte van je totale elektriciteitskosten. Hier zien we een staafdiagram waarbij de linker diagram eigenlijk de totale energiekosten van een fictieve gemeente vertegenwoordigen. Deze gemeente verbruikt 22 gigawattuur per jaar. En de linker staafdiagram geeft de totale kosten weer ongeveer 3,8 miljoen euro. Waarbij je duidelijk ziet dat ruim de helft eigenlijk bestaat uit belastingen, transportkosten en btw. Het zijn kostenelementen die je niet kan beïnvloeden. Als we nu gaan naar het onderste deel van die linkerdiagram, het oranje deel, dan is dat rechts uitvergroot. En daar zien we eigenlijk de drie elementen die betrekking hebben op je leveringsprijs. En die bestaat uit drie delen. Allereerst het oranje deel, de prijs voor de kilowatturen zelf, je elektriciteit. Die prijs bepaal je na gunning. Als het contract definitief is, ga je delen van je volume inkopen om tot een uiteindelijk leveringsprijs te komen.
Ja, ik snap het.
Het tweede deel is de opslag van de leverancier. Het derde, de opslag van de GVO. Dat is de GVO-prijs die we eerder noemden. Die laatste twee, en dat is belangrijk om hier te zien, dat zijn de twee elementen die je uiteindelijk in je aanbesteding uitvraagt.
En dat is eigenlijk een soort kostenpost die helpt om duurzame energieopwekking in Nederland te stimuleren.
Als je het over het groene deel hebt, klopt dat.
Ja.
De opslag voor de leverancier zijn puur de kosten die de leverancier maakt om het contract te kunnen servicen.
Ja.
Hè, dus die heb je sowieso.
Okay.
Dit zijn de elementen die je aanbesteedt.
Ja, dus maar een kleine prijsverhoging in dat geheel als je dat zo ziet, die duurdere GVO's van Nederland. Ja. Als we kijken naar de uitslag van onze poll, het is netjes 20% grijs, 50% Europese GVO's, maar toch al 30% Nederlandse GVO's. Wow. Ik vind dat best wel veel.
Ik vind dat behoorlijk veel. Dat betekent dat 70% van de deelnemers niet of beperkt duurzaam inkoopt.
Ja.
Dat verbaast me.
Ja? Ja. Oké, perfect. Dat moeten we hebben. We gaan even door met het volgende onderwerp. Want als je die markt geconsulteerd hebt en je weet wat je wil en wat prijsopbouw is, dan begin je met het bepalen van je ambitie. Welke opties zijn er dan, Christian?
Nou, ik noemde net al even, naar aanleiding van de poll, de Europese GVO's als beperkt duurzaam. In principe is op dit moment, maar de consensus is dat Europese GVO's niet voldoen, omdat deze niet aansluiten bij de Nederlandse doelstellingen. De inkoop van Europese GVO's dragen niet bij aan het verder verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. En daarom gaan we ervan uit, bij het bepalen van de ambitiesniveaus, dat de inkoop van Nederlandse GVO's in principe als basisniveau geldt. Hè, dus Europese GVO's voldoen daarbij niet. Mm-hmm. Mocht je daar nou aanvullende eisen op willen stellen, ik noemde al de additionaliteit. Hè, wil je met je uitvraag bijdragen aan de creatie van nieuwe opwek? Dan definiëren we het tweede ambitieniveau als de additionele uitvraag, waarvan de gemeente Den Haag een mooi voorbeeld is. We hebben de afgelopen jaren meerdere grote gemeenten dergelijke uitvragen zien doen.
Wat is er gebeurd, Michiel, in Den Haag?
Nou, daar hebben ze het de aanbesteding in twee percelen gedaan met een nieuwe partij. En die nieuwe partij die is vooral ook de komende jaren gaan die meer duurzaam energie opwekken. Als ik het goed heb begrepen.
Ja, en waarom was dat splitsen dan nodig?
Ook om zeg maar een nieuwkomer in de markt ruimte te geven.
Ja, want er was nog niet genoeg capaciteit in Den Haag beschikbaar. Ja. Dus toen hebben ze het zo gedaan dat het in twee percelen. En dat is eigenlijk gewoon een aanbestedingsslimmigheidje.
Ja, correct. Ja. De gemeente Den Haag verbruikt ongeveer 57 gigawattuur. En binnen die stadsgrenzen is het onmogelijk om daar die volledige capaciteit te gaan realiseren.
Het ligt wel aan zee, hè?
Het ligt aan zee, maar
ja, getijdenenergie hadden ze nog aan kunnen denken.
Ja, nou goed, dat is aanbestedingstechnisch dan weer wat lastig. Omdat die techniek nog nieuw is. Maar om toch een extra stimulans te geven, is inderdaad het tweede perceel bedacht.
Ja, goed, het kan nog een stapje ambitieuzer.
Ja, en dan ga je daadwerkelijk regionaal je nieuwe opwek laten realiseren. Een bekend voorbeeld daarvan is het collectief Arnhem-Nijmegen, wat een aantal jaar geleden een zeer ambitieuze aanbesteding in de markt heeft gezet. En met mooi resultaat, waar nu inderdaad regionaal nieuwe opwek wordt gerealiseerd.
Ja, wat was dat voor soort project, Michiel?
Nou, 17 gemeenten in de regio, waarvan twee groot Arnhem, Nijmegen en andere, die zijn, die hebben het gebundeld, hun inkoopkracht. En vervolgens zijn ze gaan kijken zo van, nou, hoe kunnen we met nieuwe bronnen die nieuw neergezet worden, waterkracht, zon, wind, hoe kan de energie geleverd worden?
Ja, dus dat was een gecombineerde uitvraag op dat hoogste niveau. Ja. En daar zijn dus ook daadwerkelijk in de regio nieuwe opwekkingsinstallaties voor
Of worden de komende tijd
aangelegd. Komen eraan. Ja, voor hoe lang is zo'n contract dan, Christian?
15 jaar.
15 jaar? Ik doe het maar 1 jaar. En dan word ik weer gebeld. Of 2. Waarom 15?
Ja, nou ja, de consumentenmarkt voor de energie is natuurlijk toch wat anders dan de grootschalige inkoop vanuit overheden. Ik persoonlijk koop ook thuis maar voor 1 jaar in, zodat ik elk jaar opnieuw mijn keuze kan maken en kan switchen. Maar als je een leverancier triggert of uitdaagt om extra dingen voor jou te gaan ontwikkelen, dan moet daar iets tegenover staan. En bovendien moet je ze de tijd geven om die capaciteit te ontwikkelen.
Ja, want dat gaat dan in 1 contract. Zowel de afname van gewone energie uit het net als het opwekken. Dat is gewoon een gecombineerd pakket.
Dat gaat gecombineerd, zeker.
Ja, nou, dat maakt het ook wel interessant voor een energieleverancier. Ja. Eens even kijken, nog een laatste vraag. Ja, over de kleine spelers. In hoeverre zijn er al kleine vernieuwende spelers op de markt op het gebied van energie en wat kunnen wij daarmee?
Passend bij de ontwikkeling van decentralisatie zien we natuurlijk steeds meer andere partijen zoals coöperaties opstaan die, zoals Michiel zelf heeft gedaan in Utrecht, projecten optuigen, al dan niet met bewoners of andere partijen, om lokaal dit soort projecten van de grond te krijgen. Tegelijkertijd zien we dat bij de, in aanbestedingsland we toch nog afhankelijk zijn van voor elektriciteit de vijf grote energieleveranciers. Hmm. En voor gas zijn het er 6. Simpelweg omdat het grote, complexe contracten zijn. En waar je een partij voor nodig hebt die dat kan beleveren. En ook contractueel op het gebied van facturatie en dergelijke kan uitvoeren.
Nou ja, toch doen jullie, hè? Want in het leernetwerk is ook een marktconsultatie op.
Het is de laatste bijeenkomst in november, 7 november uit mijn hoofd. Je ziet dat het energielandschap echt aan het veranderen is. We zijn heel benieuwd wat we voor vragen er straks in het leernetwerk naar boven komen. En hoe we dan die slotdag met partijen uit de markt...
Maar nodig je daar dan ook alleen die grote partijen uit of ook die kleine?
Ik denk juist de kleine ook.
Ja? Ja. Want die kan je eigenlijk niet... Welke rol spelen die daar dan in als je die niet daadwerkelijk kan laten inschrijven?
Nou, ik denk dat ze ook gewoon mee kunnen denken naar nieuwe oplossingen. Het schiet me nu even niks te binnen.
Nee.
Maar Giel noemde net terecht al het voorbeeld van Den Haag, waar een tweede perceel is ingezet om toch zo'n partij mee te nemen. We noemden al de wens om regionaal dingen te ontwikkelen. En dit zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die wellicht nog vorm moeten krijgen, maar waarbij dat soort partijen wel kunnen... Of zullen gaan bijdragen.
Ja, die hebben we ook wel nodig, denk ik. Ja.
En dat kan gecombineerd met zo'n grote uitvraag bij een grotere leverancier. Maar het gaat erom dat je daar in je aanbesteding de slimmigheden weet te vinden om dat op de juiste manier vorm te geven.
Alright. Goed, dat was blok 1. We gaan door naar het volgende blok, namelijk het inkoopproces van de duurzame energie. We hebben het al een beetje gehad net over een onderwerp wat in dit blok zit. Daar waren we. Ja. Marktconsultatie. Maar goed, misschien kun je daar eventjes korter doorheen gaan.
Ja, ik denk dat het belangrijk is als je een hoog ambitieniveau definieert als gemeente of als overheid. Laten we zeggen, additioneel regionaal wilt gaan inkopen, dan is een marktconsultatie simpelweg noodzakelijk. Omdat je in je aanbesteding niet ambities of doelstellingen wilt formuleren die de markt simpelweg niet kan leveren, dan mislukt je aanbesteding.
Ja.
We noemden al het beperkt aantal leveranciers. En daarmee is dat risico wel wat groter dan wellicht in andere markten. En het tweede aandachtspunt wat ik daarbij zou willen noemen is dat het overwegen waard is om bij een hele ambitieuze aanbesteding of een hele ambitieuze uitvraag andere aanbestedingsvormen dan een reguliere Europese aanbesteding te overwegen. Zoals een concurrentiegerichte dialoog of een BVP-procedure. Waarbij je in de voorbereiding van je aanbesteding eigenlijk al mogelijke leveranciers betrekt. En op die manier optimaal de marktmogelijkheden kan koppelen aan jouw wensen.
Ja, ik heb een vraag binnengekregen.
Okay,
misschien haalt het een beetje uit de flow van het verhaal, maar het is toch wel erg leuk om mee te stellen. Ad van GasUnie, dat is een leuke achternaam. Ad van GasUnie wil weten, is er een plek waar ik eenvoudig de GVO-prijs van dit moment kan terugvinden?
Dat is een hele goede vraag.
Goeie vraag, Ad.
Lijkt me niet, hè?
Als Ad daadwerkelijk van GasUnie is, dan weet hij het antwoord.
maar dat is niet zo makkelijk. Dus,
dat bestaat er niet. De GVO-markt is niet een transparante markt zoals elektriciteit of aardgas dat zijn. Waarop Endex elke dag prijzen worden weergegeven. De prijzen die we hebben laten zien zijn puur indicatief en op basis van de ervaring die we hebben met recente aanbestedingen.
Yeah.
En er is niet een... Een openbare handelsplatform of iets dergelijks.
Ik sta niet op de beurs. Nou, nog een vraag. Erik van UWV. Is biogas hetzelfde als groen gas?
Goeie vraag. Nee. Biogas is eigenlijk het voorstadium van groen gas. Biogas is het resultaat van de vergisting van biomassa in een vergistinginstallatie. Daar komt biogas uit. Dat is al brandbaar. Maar nog niet op hetzelfde niveau als het aardgas in het...
Calorische waarde.
Ja, er zit nog wat vervuiling in. Ja. En er moet wat zaken aan toegevoegd worden en wat uitgehaald worden. En als dat gedaan is, dan gaat het net op. En op dat moment noemen we het groen gas.
Heel goed.
Afgelopen jaar zijn we echt een hele dag ook op gas ingegaan, hè?
We gaan er nu wat korter doorheen, maar het is natuurlijk minstens zo belangrijk. En er zijn ook keuzes te maken over de eigen opwekking, over besparing, et cetera. Ja,
exact.
Goed punt. Ja, we realiseren ons dat we jullie het onderwerp te kort doen, maar dan moet je maar naar het leernetwerk komen. Zullen wij verder gaan met de aanbestedingstechnische keuzes, Christian?
Ja, ook daarvoor geldt natuurlijk dat er zoveel verschillende facetten zijn die je kan bespreken. En dat de 9 uur bij het vorige leernetwerk nou net voldoende was om die te behandelen. De 10 minuten die ons nu nog resten niet. Dus daarom zou ik een aantal punten even aanstippen. De eerste vraag eigenlijk die je als aanbestedend dienst jezelf kan stellen is... wil ik elektriciteit of gas en de GVO's gezamenlijk of gescheiden inkopen? En ook dat hangt weer af, of samen met je ambitieniveau. Als je als je aanvullende eisen wilt stellen eigenlijk aan je GVO's, dan is die gecombineerde inkoop feitelijk noodzakelijk. We noemden het al eerder, voor de leveranciers is dat bijna een must om die gecombineerd aan te bieden. Stel je die eisen niet, dan heb je de mogelijkheid om ze los in te kopen en dat kan mogelijk meer flexibiliteit geven bij de inkoop van je GVO's. Is de markt om die in te kopen toch wat breder? En kan je bijvoorbeeld van jaar op jaar bepalen welke hoeveelheid GVO's je wilt of welke soort GVO's je wilt inkopen? Ja, dus dat biedt meer flexibiliteit. Dat was de eerste overweging. Een aantal meer praktische aandachtspunten die ik zou willen meegeven is: begin vroegtijdig in je voorbereiding met de inventarisatie van je aansluitbestand. Het aansluitbestand bedoel ik mee de totale lijst eigenlijk met aansluitingen, adressen, EAN-codes, facturatiegegevens die daarbij horen. Ervaring leert dat dat veel tijd kost. Tegelijkertijd is het een heel belangrijk bestand, omdat het eigenlijk de basis van je aanbesteding is. Tweede punt om in je voorbereiding goed over na te denken is de mate van flexibiliteit die je in je aanbesteding of in je overeenkomst eigenlijk uiteindelijk wilt vastleggen. En dan hebben we het over volume en GVO bandbreedtes, wat betekent dat door de jaren heen zal je afname variëren. En je wilt daar natuurlijk je contract zo op aangepast hebben dat er geen negatieve financiële consequenties aan hangen. Tegelijkertijd wil je dat je GVO-inkoop afgestemd is op je daadwerkelijke hoeveelheid afgenomen elektriciteit.
Ja, en je had het net over dat je contracten sluit voor 10, 15 jaar vaak.
Ja.
Tegelijkertijd kan er in die tijd heel veel gebeuren. Ik bedoel, demografisch heb je het in je gemeente waarschijnlijk wel in beeld. Maar wij hadden ook een webinar over duurzame voertuigparken. En dan gaan ineens alle gemeentewagens elektriciteitstanken bij jou, dat lijkt mij flinke toename geven.
Dat is
een
heel
goed inschatting van maken? Of?
Hoe meer je van tevoren kan inschatten, hoe beter.
Ja.
Dus alle informatie die je voor de komende jaren beschikbaar hebt, zou mijn advies zijn om die mee te nemen in je aanbesteding en een toekomstige leverancier daarover te informeren. Maar tegelijkertijd, ook een periode van 10 jaar, heb je dat natuurlijk niet allemaal inzichtelijk. En dat onderstreept nog meer die behoefte aan, of die noodzaak eigenlijk, naar voldoende flexibiliteit in je overeenkomst. Komen we later ook nog heel even op terug, als het goed is. Een derde punt is in je voorbereiding het opstellen van juiste facturatie-eisen en eisen ten aanzien van andere dienstverlening. Veel van de kijkers zullen vanuit het verleden de uitdagingen hiervan hebben ervaren. Waar contracten voor gemeenten vaak over veel aansluitingen gaat. Leveranciers vanuit het verleden niet per se de beste naam hebben over juiste facturatie. Regel dat van tevoren goed in. Een volgstap is wat wij noemen het contractmanagement. Zoals ik al zei, na een definitieve gunning ga je eigenlijk pas echt je elektriciteits- of gasprijs vastleggen door op termijnmarkten delen van je volume in te kopen. En dat doe je aan de hand van een fixatiestrategie. Het fixeren van je volumes om zodoende voor startlevering je leveringsprijs vast te leggen. En mijn advies zou zijn om daar een goede adviseur voor in te huren die je daarbij kan ondersteunen. En op die manier, op een passende wijze, die prijsvorming tot stand laten komen.
Ja, wel een vraagje over ook aan jou, Michiel, want dit is best wel gespecialiseerd werk, hè? De termen die voorbij komen.
Ja.
Stel, je bent van een kleinere gemeente en je hebt gewoon niet een hele afdeling die over die expertise beschikt. Hoe komen die ook naar het leernetwerk en hoe kunnen die met zo'n topic omgaan?
Ja, en juist denk ik dat tijdens dat leernetwerk andere mensen zijn die ook heel veel willen leren en samen optrekken. Denk ik dat je als kleine gemeente daar ook wel wat aan hebt. Dat je er ook heel veel aan hebt. Maar ook bijvoorbeeld een waterschap die ook deelneemt en die misschien al heel ver is.
Ja.
Maar die dan juist misschien wel met een kleine gemeente om de hoek.
Oké, dat soort combinaties worden ook wel eens.
Ja,
nou ja, je had het over, had het ook wel over eigen opwek in Den Haag. Kijk, Den Haag heeft wel volume, maar weinig ruimte.
Ja.
Maar als die samen zouden werken met Wateringen of Noordwijk of ik noem maar wat, dan hebben die weinig expertise, maar wel areaal. Waar je, dus zo kan je misschien toch wel...
Arnhem-Nijmegen is natuurlijk een heel bekend voorbeeld wat we net ook al noemden van een dergelijk collectief. Maar we zien er steeds meer ontstaan. Precies vanuit de noodzaak die jij eigenlijk benoemt. Hè? Een kleine gemeente heeft zelf misschien niet de expertise in huis. Ook niet de koopkracht om, of hoe moet ik zeggen, de volumes om zo'n leverancier in beweging te krijgen. En dus ontstaan er inderdaad collectieven die gezamenlijk gaan inkopen.
Ja. Ja. Kan ik nog even een vraag ertussendoor over het contract, over de mogelijkheden? Ik heb een vraag hier. De overheid is verplicht om Europees aan te besteden. Ja. Maar mag je dan wel uitsluitend Nederlandse certificaten uitvragen?
Ja, dat is een hele goede vraag die eigenlijk bij elke aanbesteding weer opnieuw terugkomt.
Ja, we doen nu toch eigen land eerst nu, hè?
We doen... Oké. Ja. wij zeggen dat het kan. Het gebeurt ook met grote regelmaat. En dat, de argumentatie daarvoor is, vanuit de aanbestedingswet moeten in principe partijen uit heel Europa daar op zo'n opdracht kunnen inschrijven en mag je ze niet uitsluiten. Maar ook die Europese partijen, een Franse leverancier, kan in Nederland energie op gaan wekken en die GVO's aan de aanbestedende dienst aanbieden.
Ja.
En daarmee wordt het een producteis en niet een eis die je stelt aan een leverancier wat niet mag.
Ik snap het. Dankjewel. Goeie vraag. Nog eentje. Is het slim om collectief in te kopen, bijvoorbeeld met andere gemeenten? Nou, die hebben we eigenlijk al beantwoord, Kim. Dankjewel voor je vraag. Toch? Goed. Ik ga jou onderbreken. En we waren volgens mij bij...
Ja, ik heb nog twee korte punten die ik even zou toelichten. De volgende stap waar je aan wilt denken is het contractbeheer. Het voorbereiding van een aanbesteding is heel belangrijk. Het aanbestedingsproces is belangrijk. Maar de uiteindelijke uitvoering van een overeenkomst... maar vooral hoe de leverancier omgaat met de daar in je overeenkomst vastgestelde doelstellingen. Is natuurlijk net zo relevant, misschien nog wel relevanter. En dat zijn zaken die je gedurende het contract wil kunnen controleren. Dus denk na over hoe je gedurende de contractperiode feitelijk die doelstellingen en de realisatie daarvan blijft monitoren.
Oké.
Daarvoor kan je natuurlijk ook artikelen in je overeenkomst opnemen. Om een leverancier bijvoorbeeld een informatieplicht op te leggen. Het laatste punt is puur ter informatie. We hebben hem eigenlijk al even benoemd.
Ja,
dat met aanvullende eisen je vaak toch te maken hebt met een langere contractduur. En op dit moment zien we contractduren van 10 tot 15 jaar. Waar dat vroeger 3 tot 5 jaar gemiddeld was. En voor ons thuis 1 jaar.
Precies.
Voor het verschil.
Ik heb hier nog een vraag. Wij overwegen als gemeente om ook zelf energie op te gaan wekken. Hoe moet ik daar nou mee omgaan in het aanbestedingscontract?
Ja, opnieuw een hele goede, relevante vraag. Ik noemde eigenlijk al de mate van flexibiliteit die je in je overeenkomst nodig hebt. En die heeft ook betrekking op de hoeveelheid eigen opwek die een gemeente realiseert. Het advies daarbij is, zorg dat je in de overeenkomst voldoende ruimte hebt om die eigen opwek te kunnen opvangen feitelijk. En dat daar bijvoorbeeld een vergoeding tegenover staat die of marktconform is of conform de prijzen die je voor de levering betaalt.
Oh ja, als je zelf terug gaat leveren, als je zelf dus ook
In praktijk zal je niet alles zelf consumeren, wordt er ook teruggeleverd.
Ja.
Dat wil je niet voor niets doen. En het is natuurlijk makkelijk om dat in je leveringsovereenkomst vast te leggen, om te zorgen dat je daarvoor vergoed wordt.
Ja, spannend.
Nou, dus er zijn nog een aantal andere aspecten, maar het is zeker een belangrijk punt.
Heel goed. Oké, waren dit de inhoudelijke punten?
Ongeveer de helft.
Ja, ongeveer de helft.
Althans, van wat ik had voorbereid, ongeveer een tiende van wat we zouden moeten vertellen.
Ja, maar, ja. Ja, nou, laat het je niet demotiveren. En doe vooral mee aan het leernetwerk. We houden het hier even bij voor wat betreft de GVO's en het ambitieniveaus en het aanbestedingsproces. Het is duidelijk, als je er meer over wil weten, moet je mee gaan doen met dat leernetwerk. En daar kan Machiel je meer over vertellen. Om te beginnen willen we je eventjes wijzen op, als je verder wil lezen, want er is al veel opgeleverd, ook uit vorig jaar. Waar kunnen we terecht?
Ja, sinds begin van het jaar hebben we op de Piano-website het energiedossier opgenomen. Ja. En volgens mij moet dat nu in beeld komen.
Oh ja.
Ah nee, dus ja, even terug. Ja, het kennisdossier.
Het kennisdossier.
Duurzame energie. Daar zijn alle eigenlijk, het is een punt van vorig jaar naar voren gekomen. Praktijkvoorbeelden zijn opgenomen. Dus ik zou zeggen wil je er nog meer over weten, verdiep je daar gewoon in dat dossier.
Ja, precies. Ja.
Wie heeft dat geschreven?
Ja, ik denk, volgens mij heb jij daar ook veel aan mee geschreven.
Heb jij dat zelf helemaal geschreven, Christian? En dan wou je nu nog even aandacht voor. Nou, zullen we even voor jou klappen. Ik was één puntje vergeten, beste kijkers, excuses. Want je zag misschien al even voorbij flitsen. Maar dat was de samenvatting. Nog even een overzichtje, Christian. Kun je dat nog doorlopen voor we verder gaan?
Ja, om even terug te pakken wat we hebben benoemd. De inkoop begint over het algemeen met de doelstellingen zoals ze binnen de overheden al bestaan. Die worden geconcretiseerd in de voorbereiding door een ambitieniveau te bepalen, afhankelijk van de marktmogelijkheden die er bestaan, die dienen te onderzoeken. Daarbij adviseren we om een goede marktconsultatie uit te voeren ter voorbereiding op de aanbesteding. En om gedurende dat proces, maar ook in de uitvoering van de overeenkomst, om te blijven onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor eigen opwek. En dus voldoende flexibiliteit in je contract op te nemen, om dat te kunnen faciliteren.
Heel goed. Dan weer terug naar het leernetwerk, wat 4 april start. Machiel, voor wie is het bedoeld precies?
Ja, het is voor mensen bij de aanbestedende diensten, want de productgroep energie is gewoon een hele belangrijke bij je inkoop om je CO2-footprint naar beneden te brengen. Mm-hmm. Want het neemt een belangrijk deel daarvan uit. En het zijn 4 bijeenkomsten. Nou, we gaan in ieder geval in een verdieping brengen van dit jaar. Hè. Hoe ga je om met je inkoopcapaciteit, je opwekcapaciteit? De inkoop van warmte komt aan bod. We gaan ook een uitstapje maken naar energieprestatiecontracten. Dus er is voor ieder wat wils.
Ja.
En ik zou zeggen vooral kom meedoen.
Zeker. En het is niet alleen voor de inkopers, maar gewoon ook. Want zo'n proces, dat is natuurlijk ook duidelijk. Het raakt ook andere afdelingen van je gemeente veel meer dan de gewone inkoop van energie. Welke afdelingen, of ik zeg gemeente hoor, maar dat kan natuurlijk net zo goed een andere aanbestedingsplichtige dienst zijn. Maar welke andere afdelingen in je organisatie raakt dit?
Nou, jij hebt natuurlijk te maken met gebouwbeheer, met facilitaire mensen, met
ruimtelijke financiën. Als je gaat kijken naar
ruimtelijke ordening.
Ja.
Communicatie
met je burgers.
Elektrische rijden kwam net al om de hoek.
Ja.
Ja, het is, de energie is een heel breed onderwerp geworden, wat inderdaad binnen allerlei facetten van overheden ook
relevant is. Ja, dus kortom, als je gewoon intern misschien met een stuurgroepje werkt of wat dan ook, dan is het ook op die manier mogelijk om mee te doen aan het leernetwerk. Ja. Alleen, het is ongeveer voor 50 mensen, hè, zodat er genoeg interessante partijen voor je zijn. En niet alleen om nu van te leren, maar ook om gewoon een netwerk te bouwen waar je ook in de komende jaren nog wat aan hebt. En er zijn nog hoeveel plekken beschikbaar, Machiel?
10 hoorde ik vanmiddag.
10?
Dus kom meedoen.
Ja, dus kom erbij. Je moet snel, de marktwerking doet zijn werk. En het begint al op 4 april. Nou, we laten je nog even zien deze URL. Daar moet je naartoe als je op wil geven. Hier vind je alle informatie. Ja. Hier kan je ook het webinar terugkijken. En vind je de rapporten waar je verder in kan lezen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ook nog vragen om ons evaluatieformuliertje in te vullen. Want ook wij zijn lerenden met dit medium, hè, hoe we dat allemaal doen. Dus je zou ons erg helpen door feedback te geven waar we mee verder kunnen. Ik sluit af met een laatste tip van onze sprekers hier. Christian?
Ja, als we terug gaan even naar het aanbestedingsproces en de voorbereiding daarvan vooral. Zou mijn advies zijn, zorg voor een breed gedragen strategie. Creëer draagvlak binnen je organisatie, bij alle stakeholders, maar ook op bestuurlijk niveau. Om verrassingen achteraf te voorkomen. En mocht je daar hulp bij zoeken, zoek een goede adviseur. Die zijn beschikbaar. Het is een uitdagend proces, heb ik ondertussen meerdere keren mogen ervaren. Maar met een hele mooie payoff.
Dankjewel. Jij nog een laatste?
Nou ja, breng vooral focus aan. En ga hiermee aan de slag. Want je kan met duurzame energie je CO2-footprint echt verlagen.
Ja, en daar was het natuurlijk allemaal precies om te doen. Daar begonnen we mee. Overheid, geef het goede voorbeeld. Steek je nek uit. Wees een pionier of tenminste een early adapter. Zodat we op die manier ervaring op kunnen doen. Resultaten kunnen bereiken. En ook de mensen om ons heen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Dankjewel voor het kijken. En heel veel succes met je duurzame aanbesteding.
Dankjewel.